Ik wil nog even met u beginnen, Leviticus 23 te lezen, want dat is ons hoofdstuk waar wij elke avond in het seizoen op de Sabbat zult gij 50 dagen tellen, dan zult gij een nieuw spijsoffer den Heere offeren. Tot zover dit Bijbelgedeelte. We gaan nog even de zaak weer herhalen, proberen het op een rijtje te zetten. Ik heb het trouwens hier op deze kaart op een rijtje staan. En de vorige keer hebben velen van u een exemplaar, een kleiner exemplaar ervan meegenomen en misschien op een gemak bestudeerd. U weet, we hebben in Leviticus 23 de kalender die God aan zijn volk Israël gaf. Israël was toen nog in de woestijn, verlost uit Egypteland en op weg naar het beloofde land. En voordat een eigen nationale toestand begon, een onafhankelijkheid, heeft God eerst in de woestijn al meegedeeld hoe ze in het land moesten wonen, welke feesten ze moesten houden. Hij gaf hen de inzettingen, de rechten, zowel de ceremoniële als de morele en ook de gewone nationale wetten. Ze werden helemaal geprepareerd en voorbereid voor het leven wat hen straks in Kanaan wachtte. Dat land was Gods land, volk was Gods volk en God gaf aan zijn volk de regels op voorwaarde waarvan zij gezegend zouden worden in dat land dat vloeide van melk en honing. Behalve de wekelijkse Sabbat, die hier ook genoemd wordt, waren daar 7 extra feesten verspreid over het hele jaar. En die 7 feesten die God plaatst op de kalender, waarin hij de data nauwkeurig bepaalde, hebben een geestelijke en een profetische betekenis. Want we zagen dat daarin de grote heilsfeiten, die God volbrengen zal, of reeds volbracht heeft, typologisch zijn voorafgeschaduwd. Zodat die kalender voor ons van grote betekenis wordt, omdat we daar een blik kunnen werpen op Gods programma, op Gods tijdindeling. Nou, hier staan ze dus aangeduid. Het eerste feest was het feest van de Pascha, en de herinnering van de verlossing uit Egypteland, toen het bloed aan de deurpost gestreken moest worden, omdat de engel des verderfs zou voorbij gaan. Die engel des verderfs die in alle huizen van Egypteland dood en verderf zou zaaien. Dat feest werd gevierd op de 14e dag van de eerste maand, de 14e Nisan. Daarop volgde het feest van de loofhutten, het feest van de ongezuurde broden. Dat duurde 7 dagen, volgde onmiddellijk op het Joodse paasfeest dus. En het bestond daarin dat alle zure bessen uit het huis geweerd moest worden en dat alleen ongezuurde broden mocht eten gedurende die week. Want de zure bessen herinnerden aan de smaadheid van Egypte. Wel, daarop volgde het feest van de eersteling garve. Die eersteling garve, dat was de eerste garve die van de nieuwe oogst verzameld werd vanuit de akker. En die als een hef of als een beweegoffer aan de Heer werd opgedragen in de tempel. Het werd voor zijn aangezicht als het ware heen en weer bewogen. Dan was het een periode van 50 dagen later, 7x7 plus 1 dag, de 50 dag van het Joodse Pinksterfeest. En daar moesten 2 beweegbronnen gebracht worden. De broden gebakken van de nieuwe oogst. En voordat zij zelf van de nieuwe oogst mochten eten, brachten zij de eersteling daarvan, deze 2 broden, eveneens als een hefoffer aan de Heere in de tempel. Dan was er een lange periode van rust, dat wil zeggen dat er geen feesten waren, niet van rust, dat werd hard gewerkt, alle oogsten werden binnengehaald, totdat op de eerste van de 7e maand het feest van de bazuin kwam, eigenlijk de Joodse nieuwjaarsdag. Deze mooie tijd wordt op die datum de shofar geblazen door Israël. Daarop volgde op de 10e van diezelfde maand het feest van de Grote Verzoendag, Yom Kippur, Grote Verzoendag. En daarop volgde de 15e van diezelfde maand, en dat is een feest dat weer 7 dagen duurde. Het lovende feest, het grootste, het belangrijkste, ook het laatste feest op Israëls godsdienstige kalender. En gekend werd door grote vrolijkheid en blijdschap, omdat alle oogsten waren binnengehaald. En daarop volgde nog een extra 8e dag die een nieuwe Sabbat vormde. Zo, dat was dus het geheel 7 feesten. We hebben gezien dat deze 7 feesten wijzen profetisch op 7 belangrijke heilsfeiten, waarvan er 4 reeds vervuld zijn inmiddels, waarvan er nog 3 in vervulling moeten komen. Maar we zien ook dat voordat die laatste 3 in vervulling gaan, er een lange periode ligt. Het eerste feest van het geslacht, de lamme paaslam, is een herinnering aan het ware lam geslacht voor onze zonden, zoals 2 Korinther 5 zegt. 1 Korinther 5, zo laat ons dan feestvieren, want ook onze Pascha is voor ons geslacht. En onze redding, ons behoud, rust op het vergoten bloed van het ware paaslam. God komt maar met zijn volk zich bemoeien op grond van het bloed van het lam uit het oude verbond. En God kan zich met ons pas bemoeien en ons tot zegen en heil brengen alleen op basis van het eenmaal vergoten bloed van het ware paaslam Jezus Christus. Het feest van de ongezuurde broden wijst op de vernieuwing van de levenswandel van hen die door bloed behouden geworden zijn. Want eendaagse feest, ik heb u gezegd, herinneren altijd aan heilsfeiten. En meerdaagse feesten herinneren altijd aan de zegeningen die uit die feiten voortvloeien. Je hebt dus 5 eendaagse feesten. Dat is het paasfeest van het lam, de eerste ringgarde, pinksterfeest, bazuinenfeest en grote verzoendag. 5 eendaagse feesten. En daarnaast 2 meerdaagse feesten. Feest van de ongezuurde 7 dagen en het laatste feest 8 dagen, namelijk het lovende feest. Dit is de feit, het lam is geslacht, daar doen we voor dat wij nu ook niet meer zullen wandelen, zoals we de vorige keer gezien, in het oude zuurbezem van de onoprechtheid enzovoort, maar we zullen wandelen in nieuwheid des levens en het oude zuurbezem uit ons leven verwijderen. Het feest van de eerstelingen spreekt ons van de opstanding van Christus. Weer een feit. Hij is de eersteling geworden. Het feest van de weekbroden, of zoals het genoemd wordt, het feest der weken, omdat 7 weken geteld werden na de eersteling geworden, is een profetie van het Pinksterfeest. Want ook op deze datum, toen de Joden eigenlijk dit feest vierden, toen werd de Heilige Geest uitgestort en werd de gemeente geformeerd. En dat is onze laatste heilsfeit. Wat de ontwikkeling van het heilsplan betreft, leven we nu ergens in deze periode tussen Pinksteren, uit de kracht daarvan leven wij, en we zijn op weg naar het bazuinenfeest. Want het eerste wat nu moet gebeuren is het blazen van de bazuin. En dat is de opname van de gemeente. Dat betekent tegelijkertijd ook het herstel van de relatie tussen God en Israël. Want daarop volgt volspoedig de grote begindag dat ons spreekt van de wederkomst van Christus op aarde voor zijn volk Israël. En de daaruit vloeiende bekering en verzoening van Israël. En daarna volgt het lopende feest, dat is weer de middagsfeest. En dat wijst op de periode van het duizendjarige vrederijk. En die 8e dag wijst op een nieuwe hemel, een nieuwe aarde, waarin gerechtigheid woont. En zie je dat al eeuwen geleden God op de agenda van het volk van Israël de data aanwees van de hoogtijden des Heren. En wat hij in die hoogtijden en in die data al een voorafschaduwing gaf van de grote feiten die zouden geschieden, totdat alle dingen nieuw zouden worden. En de eerste ding voorbij zijn gegaan. Op deze kalender kunnen we dus ongeveer aflezen welke tijd we leven. We hebben de vier feiten achter ons, deze vier feesten. We hebben nog drie voor ons. Gods plan is nog niet voltooid. Het is nog altijd de onvoltooide. Maar de finale komt nog. Dat het wacht op de zevende maand. Dat gaat geweldig worden. En reeds zien wij in onze tijd aan allerlei tekenen dat we in de buurt van deze profetische zevende maand leven. En dat inderdaad het bazuinfeest de grote bezoekdag voor Israël. En de oprichting van het koninkrijk van Christus op aarde, dat het inderdaad voor de deur staat. Je zou ook kunnen zeggen dat deze vier feesten de eerste plaats met de gemeente betrekking hebben, terwijl de laatste drie feesten hoofdzakelijk te maken hebben met Israël. Hoewel je die beide ook weer niet van elkaar kunt scheiden. In normaal gebruik was het zo dat Israël maar drie feesten kende, want deze drie werden eigenlijk in één week gevierd. Het was één feest, gewoonlijk aangeduid met het verzamelwoord Pascha, of aangeduid door het verzamelwoord het feest van de onverzoende broden. Voor hen was het één feest dat het speelde zich af in dezelfde week. Dat zullen we zo met elkaar zien. Het tweede feest was het Pinksterfeest. En het derde feest werd ook de laatste keer ook als één feest beschouwd, die in één maand gevierd werden, onder de verzamelnaam het Lovend het Feest. En u weet dat Israël deze feesten alleen maar kon vieren in Jeruzalem. Alle mannelijke inwoners van het land moesten jaarlijks drie keer opgaan naar Jeruzalem om de hoogtijden des Heren te vieren. In tegenstelling met de Sabbat, het wekelijks terugkerend feest, want dat moest in hun eigen woning gevierd worden en niet specifiek in Jeruzalem. Deze drie feesten worden door Deuteronomium 16 nog apart vermeld. Waar we nu vanavond voor hebben, ik heb ben daar de vorige keer mee begonnen. We hebben eerst dus behandeld de betekenis van het geslachte lam. We hebben behandeld de betekenis van het feest van de ongezuurde broden. We gaan nu nog wat dieper in op de betekenis van de feest van de eerstelinggarde en vooral ook later in relatie met het feest van de eersteling broden, die door het getal 50, Pinksteren betekent 50, aan elkaar verbonden zijn. Dit was even om uw geheugen op te frissen, of misschien om u te helpen als u vanavond voor de eerste maal bent. Broeders en zusters, we lezen nog eens wat er staat in Leviticus 23 over dat derde feest in vers 9. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als gij in het land zult gekomen zijn, het welk ik u geven zal, en gij zijn oogst zult inoogsten, dan zult gij een garf der eerstelingen van uw oogst tot de priester brengen, en hij zal die garf voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat het voor u aangenaam zij des anderen daags. Na de Sabbat zal de priester die bewegen. De eerste plaats valt ons op dat God uitdrukkelijk zegt in vers 10. Spreek tot de kinderen Israëls en zeg tot hen: als gij in het land zult gekomen zijn. Met andere woorden, dit eerstelingenfeest van de eerstelinggave kon dus alleen maar in het land gevierd worden. Israël het feest nooit gevierd in de woestijn. Gedurende die 40 jaar ballingschap. Wel het paasfeest, ook het lovende feest. Maar, wat het lovende feest, het feest van de, ik zit in de waar van onze de broden, maar nooit het feest van de eerstelinggave, wat dat had te maken met de vrucht van het land. En ook als Israël buiten het land is, in ballingschap, zoals het vele eeuwen geweest is tot op de huidige dag, kan er wel Pasen vieren. Maar wij gaan nooit het feest van de eersteling gaan vieren, want dat moet van de vrucht van het land, wat het land voortgebracht had. Dus met andere woorden, dit waren echt feesten die rechtstreeks te maken hadden met het land Kanaan. Het paasfeest werd wel gevierd, maar dat van de eersteling gaan, dat werd pas voor het eerst gevierd nadat Israël door de Jordaan getrokken was en het beloofde land onder leiding van Jozua in bezit had genomen. Het offer wat gebracht werd, was dus een spijsoffer, zoals de Bijbel dat noemt, dus geen bloedig offer, maar een garf der eerstelingen van uw oogst. Dat betekent dat er van de rijpende oogst, dat was nog vroeg in de tijd, een eerste schoof gemaaid werd, verzameld werd, en die werd naar de priester gebracht, en de priester die nam die eerste garf van de nieuwe oogst en bewoog die heen en weer voor het aangezicht van de Heer. Voor die tijd mocht er niets geoogst worden. Voor die tijd mocht er ook niets van de nieuwe oogst gegeten worden. De eerste vrucht die het land voortbracht was een hefoffer, een beweegoffer voor de Heer. Alle andere werkzaamheden wachten op het moment dat deze eerstelinggarve gebracht werd aan de Heer. En dat heen en weer bewegen van dit spijsoffer, van deze eerstelinggarve, dus nog van ongedorst koren, ging gepaard met andere offers, namelijk met brandoffers, spijsoffers en drankoffers. Maar vooral een brandoffer, want er staat, zoals we het gezien hebben in vers 12, gij zult ook op de dag, als gij die garf bewegen zult, bereiden één volkomen, een volmaakt, dus een vlekkeloos, lam, dat éénjarig is, ten brandoffer aan de Heer. Dus op het moment dat daar die beweegoffer voor het aangezicht geheven werd, die eerste garde, pas geoogst van het land, werd daar op het altaar, op het brandofferaltaar, dat was een brandoffer, op het koperen brandofferaltaar, een lam geslacht, geofferd, en omdat er een brandoffer was, in zijn geheel verbrand. Alles was voor de Heer. En u weet wel dat dit lam, dat op deze dag van de eerstelinggarve geslacht werd, ons doet herinneren aan het lam dat geslacht werd in Egypteland. Alleen met dit verschil, dat het lammetje dat geslacht werd in Egypteland, en dat het bloed aan de deurpost gestreken werd, was een zondoffer. En hier was het lam een brandoffer. Een zondoffer is altijd om verzoening te doen en plaatsverwaard en ook verplicht. Een brandoffer is niet zozeer om verzoening te doen, het was ook nooit een verplicht offer, maar altijd een vrijwillig offer en ook een welriekend offer. En het wees op de Heer Jezus die in volmaakte gehoorzaamheid zijn leven heeft opgeofferd aan de Vader. Als we aan een slachtoffer denken, en in dit verband een zondoffer denken, dan denken we aan iemand die in onze plaats onze zonden draagt. En toen Jezus stierf aan het kruis, heeft hij onze zonden gedragen in zijn lichaam aan het hout. En hij de straf der zonde ervaren. Had met zonde te maken. Maar er is maar één aspect van het offer van Christus. Christus was tegelijkertijd ook een brandoffer. En een brandoffer was altijd geheel voor God. Het was ook welriekend. Een zondoffer was niet welriekend. Dat was weerzinwekkend. Omdat het met zonde te maken had. Maar een brandoffer was golden tot een welriekende reuk. De rook steeg als het ware op tot de Heere. Want dat brandoffer wees op de volmaakte overgave van de Zoon aan de Vader vanaf zijn geboorte tot aan zijn dood. Waarvan Filippenzen 2 zegt, die gehoorzaam is geweest tot de dood, ja, de dood des kruises. Het spreekt dus eigenlijk meer over het volmaakte leven van Jezus Christus Dan over zijn plaatsvervangend sterven. En het is dus duidelijk dat de slachten van het lam, van het eenjarige lam, verband hield met deze eersteling gaten. Het ene spreekt van de dood en het andere spreekt van de opstanding. En dood en opstanding van Jezus Christus kunnen onmogelijk van elkaar gescheiden worden. Als hij niet opgestaan zou zijn, ik kom er zo terug, dan zou zijn dood geen enkele waarde voor ons hebben. Maar zijn opstanding maakt zijn dood waardevol. En de kracht van dat offer wat hij bracht aan het kruis, wordt openbaar door zijn opstanding. En iemand die niet gelooft in de lichamelijke verrijzenis van Jezus Christus uit de doden, kan het nooit geloven in het verzoenend sterven van Jezus Christus. En is dus nog in zijn zonde. Dat zullen we nog nader met elkaar bekijken. Let wel, er staat dat dit geschiedde. We hebben dat even lezen, precies zoals het er staat in vers, eens even kijken, vers 11. En hij zal die gar voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat hij voor u aangenaam zij. Des anderen daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. Dus de dag na de Sabbat. Dat wil dus zeggen dat het was op de zondag. De Sabbat is de zevende dag. En de dag na de Sabbat is voor ons de zondag. Dat is de eerste of de achtste, de eerste dag van de week. En dat is de zondag. Waarom het zo dat deze eerstelinggarde gebracht werd in dezelfde week als het feest van de ongezuurde broden. En nu het typische, dat op de dag dat Jezus Christus opstond uit de doden, dat was dus op een zondag, op een eerste dag de week, dat op hetzelfde moment, waarschijnlijk, de priester met de eerstelinggarde voor het aangezicht van de Heere trad, om dat bewegen te brengen. Want hij is op het feest van de eerstelinggarde, is hij uit de doden verrezen, daags na de Sabbat. En als dat dan gebeurd is, de evangelie verhalen vertelde niet, maar de fariseeën en schriftgeleerden kennende, die zeer consensueus waren met het nakomen van de voorschriften en ceremoniële wetten, hebben zij het beweegoffer dus moeten brengen voor een gescheurde voorhang. Want die voorhang was gescheurd. Misschien dat ze het intussen wel elkaar gemaakt hebben, dat weet ik niet. Misschien was dat niet ontdekt, ik weet het ook niet. Maar in ieder geval, toen Jezus het lam stierf aan het kruis van Golgotha, ik denk dat ze niet veel kans gehad hebben om dat weer te herstellen. Want dan lag de zaterdag tussen de Sabbat, dat ze niet werken mochten. Dus in wezen werd daar dat lam, dat beweegoffer gebracht voor een gescheurde voorraad. Waarmee God aantoonde dat de bedeling van de wet en van de offeranden voorbij waren. Er was geen enkele bedeling meer, omdat er wezen was gekomen die de schaduw vervuld had. En het ware lam was geslacht. En ook Christus, de ware eersteling-garve, was uit de doden verrezen. Met als gevolg, broeders en zusters, dat niet meer de tabernakel of de tempeldienst noodzakelijk was en de offerdienst en de priesterdienst, omdat alles zijn vervulling gevonden had in de persoon van de Heer Jezus Christus. En terwijl daar deze priester met een dode ritueel bezig was, die geen enkele betekenis had, God had dat duidelijk gedemonstreerd door de voorhang te scheuren van boven naar beneden, stond Jezus Christus uit de doden op. De ware eerstelinggarde. Het ritueel was vervuld in de persoon van de Heer Jezus. Wel, broeders en zusters, het lege graf van Jozef zou je kunnen zeggen, Jozef Arimathea, hij is zoals volgens de profeet Jesaja verkondigde in Jesaja 53 bij de rijken in de dood geweest. Hij heeft gelegen in het graf der rijken. Maar het lege graf op de paasmorgen verkondigde dat de eersteling schoof gemaaid was van de akkerwezen wereld. En in de hemelse tempel, in de ware tabernakel, in de hemel zelf, werd bewogen. Ik heb de vroeger gezegd, de wereld is een dode akker. En sterfelijke lichamen zijn door de loop der eeuwen gezaaid. Broeders en zusters. Van gelovigen die in Jezus Christus ontslapen zijn. En lichamen waren stof en keerden tot stof terug. En een begrafenis is in wezen, in Bijbelse zin, niet anders dan zaaien. En ik heb al gezegd, zaaien is een hoopvolle zaak. Een boer zaait zijn zaad niet voor niets in de akker. Maar u weet dat als het tarwegraan in de aarde valt, zoals Jezus zegt, en sterft, dat het dan weer terugkomt. Beter, nieuw, meer, als hij niet weggegooid heeft. Als hij weggezaaid heeft. De boer die kent die wet uit de natuur. Iemand die geen verstand van de landbouw zou hebben, en die het voor het eerst zag, die zou tegen zijn boer zeggen, waarom ga je dat dure zaad zomaar weggooien? In de akker. Met allemaal kwijt. Hij zou zeggen, dat is een natuurwet. Als het tarwegraan niet in de aarde valt en sterker blijft het alleen, geeft het geen gewin, levert geen winst op. Maar als het tarwegraan in de aarde valt en sterft, zo brengt het vrucht voort. Geeft het wel winst. Nou, mijn broeder en zuster, de Heer Jezus Christus is ook gestorven en de Bijbel leert uitdrukkelijk, en het is merkwaardig, dat men wel vaak spreekt over de dood van Christus en ook vaak over de opstanding van Christus, maar men zo weinig spreekt over de begrafenis van Christus. Terwijl de begrafenis van Christus een wezenlijk onderdeel is van het heilshandelen van God. Het behoort bij de fundamentele delen van het evangelie. Zoals Paulus dat zegt, Christus gestorven, begraven en ten derde dagen uit de doden opgestaan. Die begraven is een noodzaak. Zijn lichaam moest in de aarde vallen en sterven. En een begrafenis is zonder meer een officiële erkenning van de dood. Dat is bij ons ook zo. In onze burgerlijke wetgeving kan een lichaam, een stoffelijk overschot, pas begraven worden als medisch de dood is geconstateerd. Broeders en zusters. En de begrafenis is dus niet anders dan de bevestiging van de dood. En Jezus Christus werd begraven, hij is dood geweest, om alle ideeën en gedachten weer mensen weg te nemen die later gezegd hebben, hij was schijndood. Hij is niet echt dood geweest. Hij was bewusteloos. Om daarmee het wonder van de lichamelijke opstanding te loochenen. En zulke theorieën zijn er vandaag ook nog. En maken zelf weer opnieuw opgang. Maar hij is dood geweest. En de begrafenis was een bevestiging van de dood. Maar hij moest ook in de aarde vallen. Hij moest aan het type voldoen. Hij moest in de aarde vallen en sterven. En die boer die op die... Op die daags na de Sabbat de eerste in de schoot verzamelde, die verzamelde adem die ontsproten waren van korrels die eerst gezaaid werden. Nu, heel deze wereld is de akker. De akker is de wereld. Dat geldt zowel in geestelijk opzicht als ook in stoffelijk opzicht. En deze wereldakker zijn de dode lichamen gezaaid van allen die in Christus Jezus ontslagen zijn. In deze wereldakker is ook gezaaid het dode lichaam van Jezus Christus. 3 dagen en 3 nachten eveneens als Jona in de buik der vis geweest is. Wel nu is het wonder dus dat je een oogst, dat je altijd in drie fasen voltrekt. Elke oogst. Eerst de eerste vrucht. De eerste vrucht die rijpt aan de akker. En die het eerst wordt ingezameld. Het eerste maaltje dat je van uw eigen teelt verzamelt. In uw tuin zou je kunnen zeggen. Daarna de grote oogst dat je erbij niet meer verwerken kunt. Ontelbaar. En dan in het najaar nog een nalezing. En dan alles is één oogst. De oogst van één akker. De eersteling. Poosje later. De grote oogst. En dan tenslotte de nalezing, de naoogst van koren aren die nog zijn blijven staan. En die men zelf moest laten staan onder Israël. Voor de weduwe, voor de wees en voor de vreemdelingen en de poorten. Waarvan we een machtig voorbeeld hebben in Ruts. U weet wel, die achter de maaiers aanliep. En een nalezing hield van korenaren die de maaiers hadden laten liggen. Zo is de opstanding ook een oogst. De lichamelijke opstanding. Broeders en zusters. En die oogst voltrekt zich evenals een gewone oogst in drie fasen. Eersteling. De grote oogst. En dan de nalezing. En dan komen wij vanavond tot de ontdekking dat de oogsttijd al begonnen is, omdat de eersteling uit die dode akker reeds is verrezen. En die eersteling is Christus. En juist omdat hij de eersteling is, weet je ook dat er nog volgelingen moeten komen. Een volgende oogst, een grotere oogst. Want als je dan die boer met de priesters zag lopen met die eerstelinggarde. En zegt, is dat al die oogst? Zo is veel de moeite niet waard. Alleen maar één schoof van die akker. Hij zegt, man, die ben helemaal mis. Dat is de eersteling. En moet eens kijken hoe die eersteling eruit ziet. Wat een belofte voor het goudgele graan. Dat straks rijpen zal en binnen geofferd. Hij zegt, maar deze eersteling, die is niet voor mij, die is voor de Heer. Dat is een wondere zaak. Nou, meer dan 19 eeuwen geleden is de eersteling schoof van de dode akker deze wereld gemaakt. Het graf is leeg. Is gemaakt, broeders en zusters. De Heer Jezus als eersteling uit de doden verrezen in een verheerlijk lichaam. U zegt misschien er wel al meer mensen uit de doden opgestaan, maar aan Lazarus. Denk maar aan het dochtertje van Jairus, denk maar aan de jongeling van Naïm, denk maar aan de zoon van de Sunamitische vrouw in het Oude Testament, denk maar aan Dorcas. Nee, die was toch niet opgestaan, maar in ieder geval, dat was al vaker gebeurd. Maar die zijn altijd weer in hun eigen sterfelijk lichaam verrezen en zijn opnieuw gestorven. Maar Jezus de eersteling van een nieuwe oogst. Met een verheerlijk lichaam, met een nieuw lichaam. Mijn broeder en zuster. Als het hoofd van een nieuwe schepping. In van nieuwe schepping was hij de eersteling. En de opstanding van Christus is de garantie voor de opstanding van allen die in Jezus Christus ontslapen zijn. En die zullen verrijzen in een soortgelijk, in een gelijkwaardig, in een gelijkvormig lichaam. Gelijkvormig aan dat van de eersteling. Van dezelfde kwaliteit. Met dezelfde deugden. Zoals dit lichaam van mij, dat ik nu heb, lijkt op het lichaam van de gevallen eerste Adam. De eerste mens. Mijn broeder en zuster. Zo zal dat lichaam wat ik straks zal krijgen, gelijkvormig en gelijkwaardig zijn aan het lichaam van de tweede mens. De Christus. De laatste Adam. Broeders en zusters. Daar gaan we. Nu, Christus is daags na de Sabbat verwezen. De eersteling garve is binnen. En de aarde waarin wij staan is opstandingsbodem. En er is geen feit in de historie, in de menselijke historie, die zo radicaal en met zoveel getuigen bewezen is als de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Paulus gebruikt in 1 Korinthe 15 een heel hoofdstuk waarin tal van getuigen aan dat komen aanvoert om te bewijzen het historische feit van de opstanding van Jezus Christus uit de doden. En het kenmerk van het ware christendom is de belijdenis van Christus lichamelijk verrezen uit de doden. En alle andere theorieën, los van dit historische feit, is een valse theologie, zijn dwaleringen en komen de koker van de duivel. Broeders en zusters, al die theorieën van het voorbestaan van de ziel na de dood, dat, wat ik zelf geloof, maar als dat het enige was, de onsterfelijkheid van de ziel, is niet christelijk, het is heidens. Alle theorieën dat Jezus nu in de geest voorleeft, voortleeft in de zijn en zijn volgelingen, of dat hij opgestaan is in de leer die hij predikte en die nu de wereld moet veroveren, is vals. Jezus Christus is de rezen der doden. Alle filosofie en theosofie, en wat voor sofie, sorry, al die filosofieën hebben geen enkele grond, omdat zij ontkennen de lichamelijke opstanding van Jezus Christus uit de doden. Dan kun je wel zogenaamd het predicaat christelijk dragen, maar het is onmogelijk christen te zijn zonder te geloven dat Christus uit de doden verrezen is. En als je het boek der handelingen leest, de handelingen der apostelen, dan zult u zien dat de handelingen der apostelen met grote kracht getuigden van de opstanding van Christus uit de doden. Dat was hun hoofdthema. Niet eens het kruis, hoewel het wel onmiddellijk met het kruis te maken had. En dat werd dus bewezen door het brandoffer van het eenjarige lam. Dat eenjarige volmaakte lam. Dat op diezelfde dag gebracht moest worden om de relatie tussen dood en opstand te leggen. Tussen kruis en opstand te leggen, mijn broeder en zuster. Maar het hoofdthema van de handelingen der apostelen was dat Jezus Christus was opgestaan uit de doden. Dat was de kern van hun theologie en van het evangelie wat zij predikten. En ik geloof dat het goed is om dat te zien. Wij willen daarvan nog een paar voorbeelden geven. We gaan er even kijken, wat we vroeger gedaan hebben, even kijken naar 1 Korinthe 15, ik heb het al een paar keer genoemd, maar dat is het opstandingshoofdstuk bij uitnemendheid, en daar vindt u ook dus de aanduiding van die drie oogsten. 1 Korinthe 15. Daar lezen wij in eerste plaats de verdediging van Paulus als hij de elementaire onderdelen van het evangelie onderstreept, om daarmee zijn evangelie als het ware te bewijzen, om te verklaren wat hij verkondigt, wat de inhoud ervan is. Vers 3. Ik heb u ten eerste overgegeven, hetgeen ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden na de schriften. Nou, dat is dus het eerste feest, het slachten van het lam. Dan komt het tweede. Dan staat er, en hij is begraven. Ziet u wel dat het erbij staat? Hij is begraven. En dat hij is opgewekt ten derde dagen naar de schriften. En dan staat er, hij is van Cephas gezien, daden van de 12. Dan is hij gezien van meer dan 500 broeders op eenmaal. Van welke het meer dan nog over is, als sommigen nog zijn ontslapen. Hij is gezien van Jacobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van alle is hij ook van mij als van een ontijdig geborene gezien. In de mond van 2 of 3 getuigen zal alle woord bestaan. Maar als je het hierbij maar keer optelt, dan heb je wel 300-400 getuigen. Waarvan enkel nog in de dagen van Paulus zijn leven waren. En die met eigen ogen de opgewekte heiland gezien hadden. En aan het laatste van alle is hij verschenen aan Paulus op de weg naar Damascus. Historisch bewezen dus. En dan zegt de apostel Paulus in vers 11, vers 12, indien Christus, indien nu Christus gepredikt wordt, dat hij uit de doden opgewekt is, hoe zeggen sommigen onder u dat er geen opstanding der doden is? Die waren er toen al, die zijn er ook nu. En die geen opstanding der doden is, zo is Christus ook niet opgewekt. En indien Christus niet opgewekt is, zo is uw prediking ijdel en ijdel is uw geloof. Dus alle prediking, alle verkondiging, alle filosofie is ijdel als Christus niet is opgewekt. En de basis van onze prediking, van ons getuigenis, is de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Want, vers 15, zo worden ook wij bevonden valse getuigen Gods. Want wij hebben van God betuigd dat hij Christus opgewekt heeft, die hij niet heeft opgewekt, zo namelijk de doden niet opgewekt worden. En hij zegt in vers 19, indien we alleen in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Nou, dat is ook alweer een getuigenis tegen theologen die vandaag zonde weer beweren, dat zijn er honderden, die zeggen, Christus is niet opgestaan in de doden, ik geloof trouwens ook niet in de hiernamaals, enzovoort. Dan zeg je, nou waarom ben je nog Christen? Nou ja, dat zijn allerlei morele overwegingen dan, en dat je een goed voorbeeld gegeven hebt en dat je wat betekend hebt voor je nageslacht en al die dingen meer. Maar dat is toch wel de moeite waard. En anderen die zeggen weer, nou, als zal er helemaal geen hiernamaals wezen of geen hemel wezen, ik zou blij dat ik me uiteindelijk vergist heb. Wel, dan heb ik er nog een goede tijd gehad. Dat vind ik, dat is natuurlijk allemaal onzin, want de apostel Paulus zegt, als Christus niet was opgewekt de doden, zo zijn wij de ellendigste van alle mensen. Maar nu, Godzijdank, ik ben blij met het woordje maar, vers 20. Dat is een goddelijk maar. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Let wel op die term wat er staat. Christus is opgewekt, niet uit de dood, maar uit de doden. Letterlijk, van tussen de doden uit. Het was een nieuwtestamentische leer. Toen Jezus voor de eerste maal sprak over de opstanding uit de doden, vroegen de discipelen hem, Heer, waar hebben we het over? Wat is dat voor een zo'n ding? Ze kenden wel uit het Oude Testament de opstanding ten laatste dagen. Van alle doden naar hun gedachten op de jongste dag. Omdat het dat niet onthuld was. Maar in het Nieuwe Testament lezen we de eerste maal dat Jezus spreekt over de opstanding uit de doden. En Christus zelf is opgestaan van tussen de doden uit, met achterlating van de anderen. Zoals ook die ene schoof verzameld werd tussen al die andere koren aan uit. Voorlopig. Daarom was hij de eerste. Dan staat er nog verder. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden, vers 20. En is de eersteling, daar heb je hem, letterlijk eersteling garf, geworden van degenen die ontslapen zijn. En dan staat er, vers 2, want gelijk ze allen in Adam sterven, alzo ze ook in Christus allen levend gemaakt worden, maar een iegelijk in zijn rangorde letterlijk, de eersteling Christus, dat is al gebeurd, daarna die van Christus zijn in zijn toekomst, als hij verschijnt in de lucht, en daarna zal het einde zijn. En ik geloof dus, anderen denken er anders over, maar ik dacht dat je hier niet tot een andere conclusie kunt komen, dat hier bedoeld wordt het einde van die oogst, en dus de nalezing, en dat zal gebeuren aan het einde van de grote verdrukking. De martelaren die komen uit de grote verdrukking, die opstaan zullen op het moment als Jezus Christus letterlijk met zijn gemeente op aarde wederkomt. Dat is in de Bijbel de eerste opstanding. Eén opstanding die zich voltrekt in drie fasen. En als we even vergelijken wat er staat in openbaring, ja, vers 20, hoofdstuk 20, openbaring 20. Dan leest u die uitdrukking, die eerste opstanding. Dat is op het moment als Christus wederkomt, dat is openbaring 19, als de ruiter op witte paard. En als de antichrist, de valse profeet, in de poel des vuurs geworpen zijn. En de Satan gebonden wordt in de afgrond. Hoofdstuk 20. Dan staat er in vers 5. Maar de overen der doden, werden niet wederlevend totdat de 1000 jaren geëindigd waren. Deze is de eerste opstanding. Maar de Heer heeft hierover dus over het laatste gedeelte, de laatste fase van die eerste opstanding. Dat is aan het einde van de grote verdrukking. Dat is onmiddellijk na de wederkomst van Christus op aarde dus. Dus nog eens, drie fasen. Niet allemaal tegelijk, zegt Paulus. En ieder in zijn rangorde. Eerst Christus, dat is een verleden tijd. De eersteling gaat. Dan de grote oost. Als hij komt in de lucht en we hem tegemoet gaan en de ontslaperen in Christus uit hun graven zullen verrijzen. En dan de nalezing aan het einde van de grote verdrukking. En dan samen één opstanding daarvan. Openbaar, dat zegt, zalig en heilig is hij die deel heeft aan de eerste opstanding. Wel, we kennen dus ook het verhaal, broeders en zusters, van 1 Thessalonicenzen 4. Zij die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan en daarna zij die levend overgebleven zijn, zullen veranderd worden en samen zullen ze de Heer tegemoet gaan in de lucht. Het is duidelijk dat het hier gaat over de opstanding van hen die in Christus ontslapen zijn. Zalig, heilig, hij die deel heeft aan de eerste opstanding. En dat de verrijzenis van Christus tot model geldt voor de verrijzenis van allen die in hem ontslapen zijn, wordt bevestigd in de Filippenzenbrief. Misschien wil de brief maar opzoeken. Daar staat in Filippenzen 3 ook een machtig woord. En dan betrekken we deze gebeurtenis meteen op ons persoonlijk leven met al zijn consequenties. Dan staat er Filippenzen 3. Even kijken. Ja, vers 20. Er staat: maar onze wandel is in de hemelen. Let, andere vertaling heeft: ons burgerrecht is in de hemelen. Waaruit we ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heer Jezus Christus, die ons vernederd lichaam veranderen zou, opdat het zelf gelijkvormig worden aan zijn heerlijk lichaam, met de werking waardoor u zichzelf alle dingen kan onderwerpen. Met andere woorden, ons vernederd lichaam wordt gelijkvormig aan zijn heerlijk lichaam. Dat is het lichaam wat hij had toen hij uit de doden verrees. Nog een andere opmerking moet ik misschien eerst maken, broeders en zusters, dat is dit. Ik weet niet of u het ooit opgevallen is, als u deze typologie vergelijkt, dat eigenlijk op die dag na Pasen, na de Sabbat, dus toen die eersteling garde verzameld werd, er twee dingen gebeuren. In de eerste plaats werd die oogst, werd die schoof gemaakt. Niet ergens een lege plaats na, zou je kunnen zeggen. En in de tweede plaats werd hij op dezelfde dag, let wel, op diezelfde dag, als een beweegoffer aan de Heer gebracht. En dat beweegoffer, dat wijst op zijn hemelvaart. Jezus is verrezen, en hij is ten hemel gevaren. Zoals die garf van de akker kwam, van die dode akker. En op diezelfde dag naar het huis des Heren, de tempel gebracht werd, als een beweegoffer, als een hefoffer voor de Heren. En daar kan je niet tot een andere conclusie komen, broeders en zusters, dat de opstanding, dan gaan we iets geks zeggen, en de hemelvaart van Christus op dezelfde dag hebben plaatsgehad. Dat kan niet anders.
U zegt ja, maar dat lukt toch niet?
Want er zat toch 40 dagen tussen? Voor Zanderingen 1.
En wij vieren Hemelsdag 40 dagen na Pasen. En staat ook duidelijk dat de Heer nog 40 dagen, Handelingen 1, aan veel van zijn discipelen verschenen is enzovoort, onderwezen heeft de dingen van het Koninkrijk Gods. Maar je ziet ook wel dat hier verder ook helemaal geen plaats is voor een apart feest dat ontspreekt van de Hemelsdag. Pasen, de eerste ringgaatje, Pinksteren. Ze hebben helemaal geen Hemelsdag, maar ergens tussen zit, dat zit er niet tussen. Waarom niet? Wel, omdat duidelijk is uit de Bijbel, dacht ik ook, dat Christus op dezelfde dag, daags na de Sabbat, op zondagmorgen, verrezen is uit de doden, opgewekt werd, als eersteling uit de doden, ook diezelfde dag nog ten hemel gevaren is. Zodat we in de Bijbel, Nieuwe Testament, twee hemelvaartsverhalen hebben. En sprake is van twee hemelvaarten van de Heer Jezus. Namelijk, op de dag dat hij uit de doden verrezen is. Op de paasdag dus. En, broeders en zusters, 40 dagen later, wat ons beschreven staat in Handelingen 1. Toen hij stond op de Olijfberg en de discipelen hem nastaan. En deze beide hemelvaarten hebben ook een dubbele betekenis. En ik geloof dat vele gelovigen dat niet onderscheiden, waardoor hen een bepaald deel van de waarheid, de kern van de waarheid, ontgaat. Het eerste verhaal, het eerste hemelvaartsverhaal, vindt u in Johannes Evangelie. Zoek u maar eens op. En ik wil dat je daar het verhaal hebt van de eerstelinggarbe, waar dus staat in Johannes 20. Daar hebt u het verhaal van de opstanding in verband met Maria Magdalena. De eerste 9 versen spreken ons daarover, maar dan komen wij in hoofdvers 11 van Johannes 20, en dan staat er dat Maria Magdalena bij het lege graf gebleven was. Ze had de plaats gezien waar die schoof was weggemaaid. En ze begreep er niks van. Ze was diep bedroefd. En als ze dan weent, staat er dat Jezus achter haar stond, maar ze herkende hem niet. Maar als Jezus daar haar aanspreekt, in vers 15. Vrouw, wat weent gij? Wie zoekt gij? En zij meende dat het de hovenier was, zei van Heere, zo gij hem weggedragen hebt, zeg mij waar gij hem gelegd hebt. En zal hij hem wegnemen? En Jezus zei tot haar, Maria. En zij zich omkerende, zei de Rabboni, het welk is gezegd, meester. En dan komt het vers 17. En Jezus zei tot haar, moet u eens even goed bedenken, het was paasmorgen. De eerste lichaamse Christus de doden verrezen. Hij was opgestaan. Het graf was leeg. En in de vroegte van die morgen ontmoette hij Maria Magdalena. En tegen Maria Magdalena, notabene een vrouw, dan zegt hij, raak mij niet aan. Met andere woorden, Maria wilde hem wel omhelzen. En hij zegt, nee, raak mij niet aan. Want ik ben nog niet opgevaren, staat er, tot mijn vader. Maar ga heen tot mijn broeders en zeg hem, ik vaar op tot mijn vader en uw vader en tot mijn God en tot uw God. En Maria ging en boodschapte de discipelen dat ze de Heer gezien had en dat hij haar dit gezegd had. En nou zou je dus zeggen, hé, waarom moest de Heer Jezus zo'n haast maken om aan Maria Magdalena te vertellen dat hij nog op moest varen tot zijn vader, terwijl hij op de avond van diezelfde dag in het midden der discipelen verscheen en het hem dus makkelijk zelf had kunnen vertellen. Want het zou nog 40 dagen duren voor zijn werkelijke hemelvaart plaats had, als dat de betrekking op had. Maar hij zegt, ga naar mijn broeders en zeg hem, ik vaar op tot mijn vader En ik vaar op tot uw vader, tot mijn God en tot u. Raak mij niet aan. Met andere woorden, ik heb het nog niet voleindigd. Wat ik doen moest. Ik ben gestorven. Ik ben begraven. Ik ben opgestaan. Ben ik nog bezig om de weg die God mij opgelegd heeft te volbrengen. Ik moet nog opvaren tot mijn vader. Anders was ik graag eerst aan mijn broeders gegaan. Maar Maria, ga jij er was heen? Zeg hem dat ik opvaar tot mijn vader en uw vader. Tot mijn God en uw God. En Maria boodschapte dat. En op diezelfde avond van diezelfde eerste ingangige dag waren de discipelen vergaderd. En Jezus stond in hem midden. Toen was hij blijkbaar naar de hemel gevaren. En weer teruggekeerd. Ja, broeders en zusters. En als de Heer Jezus zegt tot Maria, raak mij niet aan. Dan is dat een strijd wat Jezus later de discipelen zegt. Dan leest u maar in Lucas 24, waar je een dergelijk opstandingsverhaal vindt. In Lucas 24, vers 39. En dan lees je, en dan komt er weer van die bijbelcritici zeggen dat de Bijbel elkaar zelf tegenspreken. En dat de evangelisten elkaar tegenspreken, want Johannes zegt dat Jezus zei, raak mij niet aan. En Lucas zegt, dat Jezus, tast mij. He, tast mij. En zie dat ik geen geest ben. Het is net omgekeerd. Zeggen we, die evangelie verhalen zijn niet betrouwbaar. En als je dan niet de dingen onderscheidt, dan is het vaak moeilijk om een antwoord op te geven. Wat zei ik, wat zou ik zoeken? Lucas 24, vers 39, jaar. Daar staat in vers 36. En als ze van deze dingen spraken, stond Jezus zelf in het midden van hem en zei hen, shalom, vrede u. En zij verschrikt en zeer bevreesd, want zij de meenden dat ze een geest zagen. En hij zei tot hem, wat zijt gij ontroerd? En waarom klimmen zulke overleg in uw harten? Zie mijn handen en mijn voeten, want ik ben het zelf. Tast mij aan en ziet, want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet dat ik heb. Tegen mij zeiden, raak mij niet aan. En tegen hen zeiden, tast mij op diezelfde dag. Maar waarom zei hij tegen Maria, raak me niet aan? Hij zei, ik ben niet opgevaren tot mijn vader. Maar toen hij s'avonds bij zijn discipelen kwam, in de opperzaal, toen was hij blijkbaar lichamelijk inderdaad bij de vader geweest. Zodat het werk af was en zij hem dus nu wel mochten aanraken. En waarom is dat zo, broeders en zusters? Dat kun je alleen verklaren in de typologie. Ik heb je al vaker verteld dat de grote verzoendag, de verzoening, bestond uit drie dingen. Een lam moest geslacht worden. En een priester moest het bloed van het lam indragen in het heilige der heiligen. Om verzoening te doen op het verzoendeksel. En de verzoening was pas compleet, mijn broeder en zuster, nadat het lam geslacht was, het bloed was ingebracht en de priester uit de tabernakel terugkeerde en zich aan het volk vertoonde, zei shalom, vrede, het is klaar. Nou, dat gebeurde precies. Het lam was gestorven, het eerste feest, uit de doden opgestaan, de eerstelingsgangen, het derde feest, en hij is ten hemel gevaren op diezelfde dag. Want het was er niet klaar. En toen stond hij s'avonds in de discipelen en zei, shalom, vrede. Want God had het offer geaccepteerd. Hij is door zijn eigen bloed, zegt de Hebreeënbrief, Hebreeën 9, ingegaan in het heiligdom. En als dat niet zo was, dan kon de discipelen op die dag ook nog niet de Heilige Geest ontvangen. Want er staat erachter, en hij blies op hem en hij zei, ontvang de Heilige Geest. Dat zou ook een wedergeboorte niet een werkelijkheid geworden zijn. Want hij is gestorven voor onze zonden. Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Broeders en zusters. En hij moest eerst in het heilige ingaan. En zoals de hoge priester, als hij op de grote verzoendag bezig was om de zonden des volks te verzoenen, door niemand gestoord mocht worden. door niemand aangesproken mocht worden, niemand aangeraakt mocht worden. En zoals zelfs een priester die zijn ritueel gereinigd had, door geen niemand mocht worden aangeraakt. Zo, mijn broeder en zuster, heeft de Heer Jezus zijn werk eerst verleid, raak me niet aan. Ik ben nog aan de dienst van mijn vader. Ik ben nog niet vereindigd. Ga maar naar mijn broeders, zeggen vast. Ik vaar op tot mijn vader en tot uw vader, tot mijn God en tot uw God. En aan de avond stond hij onverwachts in het midden van hem. En toen zei hij niet meer, ik vaar op tot mijn vader. Want dat had hij al gedaan. En toen hadden de discipelen dachten, nou, als ze de boodschap van Maria Magdalena geloofd hadden, zouden ze zeggen, hij is bij de vader. Had hij immers gezegd, dat moest Maria het zeggen. Maar toen hij s'avonds van diezelfde dag in de midden stond, was dan ook voor hem duidelijk dat hij uit de vader van de vader was teruggekeerd. Want nu was hij bij hem, de hoge priester, wat door zijn eigen bloed, en kan er niet allemaal op een dag, mijn broeder en zuster, als u straks naar de hemel waart, als de Heer komt, dan gebeurt er een punt in staat. Daar hoeft niet zoveel tijd voor nodig. Maar hij is daar geweest. Hij moest daar ook zijn. Om de triomf bekend te maken van zijn overwinning behaald in zijn lijden en sterven, in zijn dood en opstanding. En daarna was het shalom. Vrede zij u. Hij zei, tast mij maar. Raak me aan. En zie dat ik letterlijk lichamelijk verrezen ben. Dat ik een lichaam heb niet van vlees en bloed, maar van vlees en been. Geen geest. Hij leeft niet geestelijk voort. Maar het is de mens Jezus die opstond in de doden. En die ook nu, de tweede malen, en nu permanent, dat wil zeggen permanent, totdat hij straks weer terugkeert op aarde, zijn plaats inneemt aan de rechterhand van de Vader in de hemel. Broeders en zusters, ik dacht dat het goed was om daar nog eens even op te wijzen. En dan ten slotte nog een derde opmerking. Ik zal nog veel en veel meer willen zeggen, maar je raakt er niet over uitgepraat. Die eersteling garg was dus, werd dus gemaaid en het werd bewogen op één dag. En het maaien is de opstanding van Christus en het bewogen worden in de tempel is de hemelvaart. En het is één gebeurtenis die plaats heeft gehad in ons leven. Daarna is Christus op aarde teruggekeerd. Heeft nog 40 dagen zijn discipelen onderwezen, volgens Handelingen 1, over de dingen van het koninkrijk Gods. Om hen voor te bereiden voor een nieuwe taak die hen wachtte. En toen is hij na 40 dagen weer teruggekeerd naar de hemel, waar hij thans permanent zit aan de rechterhand van zijn vader in de hemel. Totdat God zijn vijanden zal zetten tot een voetbank zijner voeten. We keren weer even terug naar Leviticus 23. Nog één aspect van deze gebeurtenis wil ik u graag vermelden. Dat is dit. Dat die eersteling garve, die dus verrezen is, die dus een beeld is van de verrijzenis, de lichamelijke verrijzenis van Christus, met als belofte de verrijzenis van allen die in hem ontslapen zijn in de verdere oogst, dat die eersteling garve behalve een beeld is van Christus, ook een beeld is in geestelijke zin, niet in profetische, maar in geestelijke zin van de gemeente. Die garve werd verzameld uit verschillende korenaren, net voldoende om er één schoon van te kunnen maken. En broeders en zusters, dus er werd eerst één garf, één aar afgesneden. Dat gebeurde ritueel vaak met een mes. En daarna andere aren die met die eerste aar tot één schoof gebonden werden. In beginsel is er ook gebeurd bij Christus. Want wij zijn in beginsel door geloof en door genade en door de Heilige Geest reeds met Christus uit de doden opgestaan. We zijn reeds met hem gestorven. We zijn reeds met hem begraven, Romeinen 6. We zijn met hem reeds opgestaan tot een nieuw leven. Want we zijn reeds een nieuw schepsel in hem. De Bijbel zegt zo iemand, 2 Korinthe 5, in Christus is deze nieuwe schepping. Het oude is voorbij.
Zie je, dus al nu van Efeze 2 spreekt daar dat wij met hem zijn levend gemaakt, dat we met hem zijn opgestaan, en dat we zelfs nu reeds al met hem gezet zijn in hemelse gewesten. Zodat Paulus inderdaad kan zeggen, Filippenzen 3, ons burgerschap is in de hemelen. Dat is nu onze positie al. Door het geloof in Christus, in geestelijke zin. En dat is een wonderbaarlijke zaak, mijn broeder en zuster. Want die gemeente zijn bestaan uit mensen die met Christus verbonden zijn door de Heilige Geest. En zoals al die koren aan tot één schoof samengebonden zijn, zo is God nu bezig om uit alle geslachten, talen, volken van de akker deze wereld een eerste schoof te verzamelen. En die schoof die hele gemeente. En als die gemeente voltallig is en compleet is, wel, wat gebeurt er dan? Dan is die schoof met de tempel. Dan gaat ook de gemeente, mijn broeder en zuster, zijn hemelvaart beleven. Als een hefoffer, als een beweegoffer voor de Heer. Want vergeet niet dat de gemeente in de Bijbel genoemd, Hebreeën 12, een gemeente van eerstgeborenen. Dat wil dus zeggen, broeders en zusters, als er eerstgeborenen zijn, zullen er nog later mensen geboren worden. Met andere woorden, dat de gemeente, dat mensen die vandaag in deze tijd behouden worden, in deze eerstelingharftijd, dat ze ook alleen maar de eerstelingen zijn van een geweldige wereldoogst die later zal volgen. Want eens zullen volkeren tot bekering komen. Eens zal zelfs heel Israël zalig worden. Uitgebeeld in de grote verzoendag voor Israël en het lovende feest. En dan zal de schare behouden worden die uit de grote verdrukking komt. Maar de gemeente is de eerste oogst van de akker deze wereld, van verloste zielen. En omdat zij de eersteling oogst is, is ze bestemd voor de hemel. Terwijl Israël en de bekeerde volkeren straks op de aarde zullen wonen, in het koninkrijk. Of op de nieuwe aarde, straks, na het koninkrijk. We leven nu niet in een tijd van wereldbekering. We leven nu in een tijd van bekering van volk. We leven nu in een tijd dat eerst de velden wit zijn om te oogsten. Want die velden zijn vandaag niet wit om te oogsten. Sorry dat ik het zeg. Wat er te oogsten valt is onreinheid, ongerechtigheid, zonde, verschrikkelijk. De oogst van het communisme, de oogst van het boeddhisme, de oogst van allerlei ismen van vandaag aan de dag, de oogst van ongerechtigheid, de oogst van een vals christendom, mijn broeder en zuster. En werkelijk, mensen die gered worden, vormen slechts een zeer kleine minderheid van die massale wereldbevolking. Laten we dat niet vergeten. En laten we ons ook niet een keer te veel laten beïnvloeden door een prediker die, waarvan je hoort dat hij duizenden zielen tot de Heer brengt. Hè? En daar mogen we verder niet van zeggen, we zijn er alleen maar dankbaar voor. Maar als je het allemaal leest van opwekking hier, opwekking daar, denk ik, jongen, wat gaat dat de beste in de wereld voor? Vergis u niet. Is dat zo'n opwekking in Nederland vandaag? Ik zie niet zitten hoor. Jawel, er worden wel gelovigen opgewekt, prijs de Heer. Worden zielen behouden, prijs de Heer. Maar kun je zeggen dat er een opwekkingsgeest in Nederland is? Ik zie er niks van, ik kom dagelijks door heel Nederland. God doet wel een werk vandaag, maar God doet het werk aan de eersteling. Het is Gods opdracht niet, het is Gods doel niet voor deze eeuw, om de volken te beginnen. Dat wacht op Israël. Israël zijn de maaiers bezield met vuur, om schoven te zamelen, niet voor zegelschuur, maar wel voor de schuur van deze wereld. Maar we leven nu niet in een tijd dat de oost rijp wordt. De eerstelingen van de rijk. En u en de gelovigen van deze verdeling zijn de eerstelingen van de oost die straks komen moet. En het verschil tussen die eerstelingen en die latere oogst, die verschil, dat die eerstelingen bestemd voor de hemel zijn, de ware tabernakel, de ware tempel. En de latere oogst bestemd is voor de aarde. Daar zit een verschil tussen de toekomst van Israël en de gemeente. En van de verkeerde volk en de gemeente. Want de eerstelingen zijn voor de Heer. Die gaan naar boven. Ons burgerschap is in de hemel. We zijn een gemeente van eerstgeboren. Hetzelfde beeld vind je, nou dan moet ik oppassen met de tijd betreft. Ik wil allemaal 9 koffie leren, dat is 9 uur. Maar ik moet even afmaken, dan ben ik de draad kwijt, zoals ik niet voor zeggen. Broeders en zusters, dit, hetzelfde beeld vind je dus ook in dat bekende, nou ik hoef niet, u bent wel in je hoofd, vermoed ik, Openbaring 4 en 5, waar je de 24 oudsten ziet zitten rondom de troon van God en het Lam. Altijd de vraag, wie zijn die oudsten? Ja, dan hebben we dus zo gezegd, oh, 24 oudsten, dat zijn de 12 apostelen en zijn de 12 stammen, samen 24. 12 stammen Israëls, mooi uit, mooi sommetje. Maar je kunt het helemaal niet bewijzen. Bovendien is er bijna ooit de vraag of die 12 zonen van vader Jacob ooit rondom de troon van God op dat lam zullen zitten. Want die hebben geen hemelse toekomst, die hebben een aardse toekomst. Maar ze worden genoemd oudsten. En wat zijn oudsten? Oudsten zijn altijd die eerstelingen. Ik heb 8 kinderen, maar dat is 1 eersteling. En die eersteling, die werd pas een eersteling. Toen de tweede kind, toen de derde kind, toen het vierde kind. Anders was het een eenling. Maar nu, het is een eersteling tot de meerkamer. Of niet? Maar hij was een eersteling. Of zij, zei bij mij. En onder Israël was het zo, dat een eersteling, die eerstgeborene, altijd een dubbel deel kreeg van de erfenis. Daar was dat zo'n ruzie over de kwestie wie de eersteling. Eerstgeboren was Esau. Jacob, tweeling, wie was het eerst? Dat is een probleem. De kwestie van Isaac, Ismaël, gaat nog een rol spelen. Wie was de eerste geboren zo? Ging om de erfenis. Heel die strijd in Palestina is een strijd om de familiefeten, om de erfeniskwestie, wat Abraham heeft nagelaten. Ja. De gemeente is een gemeente van eerst geboren. We krijgen een dubbel postje. Onze toekomst is in de hemel. En als de eerstelingen zijn, ben ik niet zo benauwd. Maar dan kom ik niet in paniek als ik niet zie dat er niet zoveel zielen behouden worden. En dan in paniek raak van, dan gaat het helemaal niet goed met het werk van de lieve Heer. Want dat stopt en dat gaat niet door, want we werken niet hard genoeg. En we oogsten, we moeten meer dit, we moeten meer dat. En dan komt het tot onrust. En we gaan rare en domme en soms onverantwoorde dingen doen. Want we zeggen, de wereld moet omgekeerd worden. Ik ben niet op weg om wereld te begeven. Ik ben op weg om zielen te winnen. Voor de Heer Jezus. En daarom doe ik dat. Want niet anders kan de liefde van Christus brengt mij. Maar die mensen die nu behouden worden. Die worden allemaal bij de eerste ingaars. En als de laatste korenaar is toegevoegd. Dan gaat die eerste ingaars op een blijde feestdag de Heer tegemoet de lucht. Om veranderde Heer te zijn. En dan. Dan komt de oogst. Dan komt de tijd dat Heer Israël behouden wordt. Dan komt het tijd dat heel Israël een zendingsvolk wordt. En dan komt het tijd dat de aarde, over de feest, vol wordt van kennis des Heren. Gelijk de water en de boten de zee bedekken. En bedenk wel dat het ware zendingsvolk voor wereldbekering het volk van Israël is. En dat onze opdracht die wereldbekering is. Maar onze opdracht is om aan zielen, persoonlijk, door een persoonlijke getuigenis, de boodschap van de Evangelie te verkondigen. Broeders en zusters, opdat de gemeente gevormd wordt en compleet wordt. Opdat die eerste lichaamte in het huis van de Heer mag komen. En als ik nou vanavond toevallig die laatste aar hier in deze zaal was, dan zou ik hem wel graag willen snijden en binnenhalen en toevoegen aan die schoof, aan die gemeente. En als dat dan misschien net de laatste was, dan gingen we op hetzelfde ogenblik vandaag naar boven doen. Dat geloof ik maar. En één keer komt de laatste binnen. Broeders en zusters. De eerste waren 3000 de Pinksterdag. En de laatste, zeer nabij. En dan komt pas die zevende maand. Dan gaan we grote dingen gebeuren hoor. Dan gaat God zich verder de wereld bemoeien. Ik hoop dat het een klein beetje duidelijk geweest is. Dat er over nadenkt. Onderzoek nog eens een keer. U krijgt van mij, ik heb ze helaas dom genoeg vergeten, want ik had ze klaar liggen. Ja, de protocollen. Ik heb er alleen bij me. En, maar die was voor mezelf om stiekem achter te kijken. Er zijn veel meer vragen binnengekomen als ik verwacht had. En dan moet ik echt met de tijd oppassen dat we het niet te laat maken. Anders komt er niet meer terug. Ik moet dus die vragen vrij kort beantwoorden, broeders en zusters. Elke vraag kan eigenlijk weer een hele bijbelstudieavond zijn. En dat kan natuurlijk niet. Maar de eerste vraag is, als toch heel Israël behouden wordt, waarom dan nog zending onder de Israëlieten? Hoe zou het komen dat er weinig gepredikt wordt over die eerste hemelvaart? Waar halen we dat vandaan dat de Bijbel zegt dat heel Israël behouden zal worden? Dat lezen we in Romeinen 11. We gaan het even opzoeken. Romeinen 11. Daar lezen we in verband met die gelijkenis over de olijfboom. We beginnen met vers 25. Romeinen 11, vers 25. Want ik wil niet, broeders, dat u deze verborgenheid onbekend zij. Want dat u niet wijs zijt bij uzelf. Dat de verharding voor een deel over Israël gekomen is. Totdat de volheid der heidenen zal ingegaan zijn. En alzo zal geheel Israël behouden worden, gelijk geschreven is. De verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden van Jacob afwenden, want dat is hun een verbond van mij. Dus de behoudenis van heel Israël is op grond van het genadeverbond dat God met Abraham gesloten heeft. Dat is hun een verbond van mij. Dus dat Israël straks in zijn totaliteit gered wordt, is een vervulling van de belofte die God gaf aan Abraham in het verbond der genade dat hij met hem sloot en dat door bloed bevestigd werd. Maar dan moet je niet vergeten dat, als je staat, alzo zal geheel Israël behouden worden, dat Israël is wat de tijd en uiteindelijk de grote verdrukking overleeft. Dat is dat Israël wat nog leeft als Christus op aarde wederkomt. Als ze hem zullen zien die zij doorstoken hebben en over hem zullen rouwen blijven. En dat percentage wat nog leeft, dat hele Israël, de rest, het overblijfsel van Israël in de eindtijd, is maar een schijn van het grote gedeelte wat er nu is. Als u de profetie van Zacharia 13 en 14 leest, dan zult u zien dat gezegd wordt dat van de Joden die dan in Palestina zijn, er 2/3 zal omkomen in de grote verdrukking. En dat 1/3 door de grote verdrukking gaat. En dat er nog gelouterd wordt. Dat is een zeer klein percentage. En wanneer men vraagt, waarom zullen er zending bedrijven? Laat ik u dit zeggen, dat in deze bedeling elke Jood en elke heiden die zonder Christus aanvaard te hebben, of wat beter zeggen, die Christus verworpen heeft, niet behouden kan worden. Verloren is. Een Jood net zoals een heiden. Er is maar 1 naam onder de hemel gegeven. En als het evangelie prediken aan Israël is het, omdat de Bijbel het zegt, dat het evangelie voor deze bedeling een kracht Gods is tot behoud. En ieder die gelooft, eerst de Jood en ook de Griek. En er sterven duizenden Joden zonder Christus. En er is geen enkele grond in de Bijbel om te zeggen dat deze mensen behouden zullen worden. Dit gaat over de Israël. Je kunt ook duidelijk uit het verband lezen, Romeinen 11, in vergelijking met Oud-Testamentische profetieën, dat het altijd het overblijfsel is dat behouden wordt. Op grond van de verbond der genade. En dan de redder om evangeliseren onder de Joden. En dat is in wezen vandaag, dat moet ik er even bij zeggen,
Ook de enigste opdracht die we aan Israël hebben. Ik heb 3 gebeurtenissen beleefd. Ik geloof op 1 dag. 1, mijn vrouw en ik 2. Mijn vrouw die kwam vanmorgen ergens, ze heeft me net onder de auto verteld. Als ze een keer meegaat, dan kunnen we eens een keer samen praten. Hè. Daar komt meestal niet zo erg veel van. Alleen het hoogst nodige, maar ze heeft het een en ander verteld. Vanmorgen moest ze een heleboel naar het postkantoor brengen. En enfin, ze kwam bij iemand, zijn zuster, die daar vlakbij woonde, die haar binnenriep. En er was een man, een broeder, ergens anders vandaan, en die verkocht loten. Ja, dan moet ik weer oppassen wat ik zeg. Je hoeft er niet mee eens te zijn. Die verkocht loten. En die loten die waren opbrengt, die loten waren bestemd voor steun aan het Nationale Fonds van Israël. Ja, en hij dacht natuurlijk meteen, nou, dat is een zuster die Israël-minded is. Hè, met liefde voor Israël heeft nog gelijk en ook. En ja, daar kan ik wel een lot aan verkopen. Maar hij moet eerst met die zuster en die zuster, ja, maar Piet... Die broer, is dat nog wel goed, jongen? He, heb je dat nog wel goed? Ja, mijn broer en zuster, sorry. Ik kan dat niet, hoor. Ik zou niet zo'n lot kopen, beslist niet. Als anderen wel moeten het zelf weten. Want ik heb geen enkele behoefte om Israël nationaal te steunen. Want dit nationale Israël is een ongelovig Israël. Als ze nou zegt, dat is voor de zending onder Israël... Dan moet ik wel zeggen dat loterij, dat vind ik een beetje minder waardig. Maar daar zou ik nog een keer over denken. Maar daar zou ik alle steun voor geven, alle arbeid. Want ik weet, mijn broeder en zuster, dat juist omdat Israël nationaal zo sterk zich gevoelt, nog minder gauw tot geloof komt dan als ze volkomen verzwakt zijn. En mijn gedachte is dus, dat Israël in de komende tijd nog steeds weer verzwakken zal, vereenzamen zal, zijn vrienden zal verliezen, en dan in uiterste nood en in uiterste benauwdheid het overblijfsel tot de Heer zal roepen. En dan komt de Heer om het te helpen. En als ze me vragen, wilt u bijdragen voor de nationale nood enzovoort hier of daarvoor de nationale beweging, laat ik maar zeggen van... een van die Afrikaanse landen, hè? Maar we hebben nou zelfs een wereldraad van kerken die geld geeft voor nationale verzetsbewegingen enzovoort, om onafhankelijkheid, zo erg nodig, hè? En dat noemen we dan tegenwoordig moderne zending. Daar hebben we geen cent voor over. Maar als we zeggen, er is een broeder die vanuit uit Oldenbroek of uit Elburg of uit Oostendorp of kan mij schelen waar vandaan, of van het Harde, die zegt, ik ga naar dat land toe. Om daar het evangelie te prediken, dan zou ik alles doen wat in mijn vermogen is om zo'n man of zo'n broeder of zo'n zuster te sponsoren en te helpen dat hij dat werk en zijn opdracht kan vervullen. Want onze opdracht is evangelieverkondiging. Oh, zegt u, moeten we dan niet in de sociale nood helpen? Ja, natuurlijk wel. Maar alleen in het licht van de openbaring van de liefde van Christus en in de vervulling van onze opdracht... De verkondiging van de evangelie. Daarom. Dus u vraagt waarom een zending bedrijf, omdat ik geloof dat een Jood, hoe orthodox of hoe atheïstisch hij ook mag zijn, en het merendeel in Israël is atheïst, vergeet u dat niet, is liberaal, een Jood die zonder Christus sterft vandaag, is verloren. En alleen maar de gedachte, te verloren gaan, dringt mij om het evangelie te prediken. En nog wel, volgens Gods programma, eerst de Jood en ook de Griek. En de belangrijkste zendingsgenootschap, zou ik willen zeggen, is onder Israël het meest bijbelse zendingsarbeid die je kunt bedenken. Waarom de Griek? Beide dus. Broeders en zusters. Dat was de reden. Hoe zou het komen dat er zo weinig, daar heb ik er veel te lang over gepraat, te weinig gepredikt wordt over de eerste hemelvaart? Nou, dat komt eenvoudig omdat men het dus niet weet. En misschien dat hij nou vanavond wel weet. En dat hij dan zegt, nou kan ik het doorgeven. Nou maakt het natuurlijk allemaal niet zo erg veel uit om te zeggen van er zijn 2 hemelvaarten. Maar het is wel zo. Maar ik had nog willen aantonen dat die tijd ontbreekt me nu. Dat ook het doel van die beide hemelvaarten anders liggen. De eerste hemelvaart, dus op die... Eerstelingdag, hè, van dat er eerstelingharten, dat er niet eens opstond in de doden.
Die eerste hemelvaart was dus om het werk der verzoening te completeren. Vandaar dat dus ook inderdaad dat lam daar geslacht werd als het brandoffer. En hij moest dus, zoals er staat Romeinen 6, gestorven om onze zonden, opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. En die opwekking bestond niet alleen in het feit dat het lichaam verrees, maar ook dat hij op grond van die opstanding en op grond van de kracht van zijn vergoten bloed in zou gaan in de hemel zelf. Dat moest een bepaalde zaak voltooien. En toen was het Shalom. Toen is eigenlijk dus, laten we zeggen, de verzoendag voor ons begonnen. Maar broeders en zusters, bij die tweede hemelvaart, en daar slaan alle teksten op van de Heer Jezus, die dus zei, ik zal u de troost verzenden, en gij zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, en gij zult mijn getuige zijn, had te maken met de formering, primair, van het lichaam van Christus. Zoals Efeze 4 dat zegt, laat dan toch nog even opzoeken. Efeze 4 is wat, geloof ik, ja. Waar die hemelvaart nog eens beschreven wordt, zelfs in aanhaling van een van de psalmen, psalm 68. Dan lezen we, juist in verband met de gemeente, daarom zegt hij, als hij opgevaren is in de hoogte, dat heb je de hemelvaart dus, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven. En hij is opgevaren, wat is dat die ook is nedergedaald en nedergedaald door de aarde. Die nedergedaald dezelfde ook die opgevaren is ver boven alle hemelen, of hij die alle dingen vullen zou. En dezelfde heeft gegeven, de komende gaven, sommige apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars tot volmaking der heiligen, tot het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus. Waar dus het blijkt dat de Pinksterdag dus rechtstreeks verband houdt met die tweede hemelvaart. Daar liggen trouwens ook 10 dagen tussen. En dat is een heel interessante zaak overigens. Want tussen hemelvaartsdag en Pinksteren liggen 10 dagen. Tussen Pasen en Pinksteren lagen 50 dagen. Tussen hemelvaartsdag en Pinksteren lagen 10 dagen. Broeders en zusters. En u weet ook dat de Heer Jezus, toen hij ten hemel gevaren is en de Heilige Geest werd uitgezonden, dat er op die dag, laat ik zeggen, 3000 mensen behouden werden. En merkwaardig is dus dat de, dan ben ik eens zelf even draagwijd, dat ook in het Oude Testament, op de dag dat het Eerstelingenfeest van de Pinksterfeest begon, moet ik zeggen, dat gebeurde dus ook op het moment dat er 3000 mensen gedood werden bij de wetgeving. Heel merkwaardige zaak, want het Pinksterfeest, ons Pinksterfeest, is bij de Jood het feest van het geven van de wet. Men gelooft dus dat op die dag dat de Heer op Sinaï zijn stenen tafelen de wet aan Mozes gegeven heeft. Maar dan kom ik dan de volgende keer bij het feest van Pinksteren op terug. Gauw naar de andere vragen. Volgende vraag is, Jezus zegt tot een der moordenaars, Lucas 3:43, voorwaar ik zeg u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Wat wordt dan hier nu bedoeld? Wat wordt dan hiermee bedoeld? Als de Heer Jezus zegt, gij zult met mij in het paradijs zijn, dan heeft dat niet te maken met zijn lichaam, maar heeft te maken met zijn ziel. En begin, dat laat ik nu maar in het midden. Maar wanneer wat begraven wordt van de mens, is altijd het lichaam. En ik geloof dus dat iemand sterft, dat het zijn lichaam is, dat stof is, dat de stof terugkeert. En dat straks ook weer verrijzen zal, onsterfelijk. Maar dat de ziel dus voortbestaat in het paradijs, wanneer het in deze tijd een gelovige betreft. En dat bij de opstanding, de ziel en het lichaam weer verenigd worden. Om verheerlijk de Heer tegemoet te gaan in de lucht. Dus toen die moordenaar stierf, toen werd zijn lichaam waarschijnlijk in een graf van een massagraf begraven. Of op een of andere wijze op in ongewijde aarde, voor je toe moet, was een misdadiger. Broeders en zusters. Maar hij was daarna met de Heer in het paradijs. De volgende vraag is, en nou ben ik blij, jammer dat ik de boekentafel niet bij me heb, want als je het mooie boekje met die vragen beantwoord vindt, het kompas, weet je wel, er worden al die vragen beantwoord. Maar volgende keer op de Bijbel. Daar staat in de Bijbel dat Israël het zendingsvolk zou zijn, na de opname van de gemeente. Waar staat dat in de Bijbel? Nou, ik zou bijna zeggen, broeders en zusters, daar is de Bijbel vol van. Ik hoef u maar eerst een voorbeeld te nemen van Openbaring 7, waar we in de grote verdrukking een groep zendelingen vinden, 144.000, waarvan 12.000 uit iedere stam van Israël. Zoek maar op. Openbaring 7. Daar zitten wij midden in de grote verdrukking. En dan lezen wij in vers 3 dat die verdrukking een ogenblik gepauzeerd wordt, omdat er eerst iets anders gebeurt. Beschadig de aarde niet, nog de zee, nog de bomen, totdat wij de dienstknecht onze God zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. En ik hoorde het getal dergenen die verzegeld waren, 144.000 verzegeld uit alle geslachten der kinderen Israëls. En er worden in geslachten zelfs genoemd. Juda, Ruben, Gad, Azer en voor 12.000 uit iedere stam. En broeders, die worden verzegeld, staat er niet dat ze behouden zullen worden, maar omdat ze Gods dienstknechten zullen worden. Dat staat er duidelijk. Totdat wij de dienstknechten onze Gods zullen verzegeld hebben aan hun voorhoofden. Met andere woorden, als de gemeente is opgenomen, dan moet een evangelie gepredikt worden. Een andere evangelie, het evangelie des koninkrijks. Maar dan moeten deze predikers komen. Want hoe zullen ze geloven als er niet gepredikt wordt? En om die predikers te verwekken, worden er 144.000 uit Israël, uit alle stammen Israël, alle 12, die zijn er dus nog. En zij zijn verzegeld, immuun dus voor de antichrist. En zij zullen als dienstnetten Gods op aarde optreden. En het resultaat van een prediking, dat vind je in het tweede deel van het hoofdstuk. Dat is hier de oogst. Want dan staat er, na deze zag ik, na die dienstnetten verzegeld waren, een grote schare die niemand tellen kan. En alle natie, geslachten, volken, talen, staande voor de troon van het lam. Bekleed met lange witte klederen. En dan zegt Johannes, die vraagt dan, vers 13, de oudste vraagt het. En een van de oudsten antwoordde, zeg dat mij, deze die bekleed zijn met de lange witte klederen, wie zijn zij en van waar zijn ze gekomen? En ik sprak tot hem, heren, dat is de gemeente. Nee, dat zei hij niet. Die kende die wel. Hij zei, heren, gij weet het. En er komt een antwoord. En hij zei, deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Dus die scharen die niemand tellen kan, is een schare van verlosten die behouden zullen worden na de opname der gemeente door de prediking van die 144.000, die dus niet tot de gemeente behoren, maar ik heb al gezegd, er zullen tal van oogsten zijn, alleen de gemeente is een eersteling oogst. Hier heb je een nieuwe oogst, de oogst uit de grote verdrukking. En die oogst